Gemeente, eerst een aantal afkondigingen. Vanmiddag is om 14:15 de paasfeestviering met de kinderen van de zondagschool, waarbij ook anderen hartelijk welkom zijn. En dan doe ik vandaag voor de eerste keer de afkondiging van hen die door voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd. En dat binnenkort ook in het openbaar hopen te doen. Hun namen zijn Leendert Maarten van de Bos, Apollonia Johanna Marina van de Bos Doorn, Arend Willem But, Gerrit Aart But, Janna Adriana Heijstek, Jannetje van der Laan, Witte Jacob Nachtegaal, Johanna Clara van der Valk Herrewijnen en Willemtje Johanna Verhagen. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgenochtend is de collecte voor de kerk, volgende week zondag voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen de eerste drie versen uit Psalm 21. O Heer, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. Dat is vers 1 en dan ook de versen 2 en 3. Psalm 21.
Thank you.
En wij luisteren nu eerst naar de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen het Paasevangelie uit zowel Matteüs als Johannes. Eerst de verse 1 tot en met 10 uit Matteüs 28. En dan de versen 19 tot en met 23 uit Johannes 20. Na de schriftlezing zingen we Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, telkens stond. 40, vers 8. We lezen dus eerst Matteüs 28, de eerste 10 versen. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet er geschieden een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastiglijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen, boodschapt mijn broeders dat ze heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En dan lezen we ook in Johannes 20, de versen 19 tot en met 23. Als het dan avond was, op diezelfde eerste dag der week, En als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd als ze de Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, die zijn ze gehouden. Gemeente, wij mogen vanmorgen weer het Paasevangelie horen. En u vindt onze tekst zowel in Matteüs 28 als in Johannes 20. In Matteüs 28 in vers 9, in het midden van dat vers een paar woorden. En in Johannes 20 in het slot van vers 19 een paar woorden. Matteüs 28 vers 9 midden, deze woorden: weest gegroet. En in hoofdstuk 20, vers 19, deze woorden: vrede zij u lieden. Laten wij samen de Heere om zijn zegen bidden. Barmhartige Heere, u geeft ons vandaag de Paasdag, de eerste, te beleven. Een zondag, zoals we er zoveel hebben in een jaar, maar dan ook nog een zondag met een bijzonder karakter. Een zondag die ons ook doet terugblikken op het feit dat gij, Heere Jezus Christus, en hoe lang is het al geleden, opgestaan zijt uit de doden op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen toen het begon te lichten. Toen hebt u het leven, het onvergankelijke en onverderfelijke leven, aan het licht gebracht. Toen hebt u in uw strijd tegen de zonde en ook tegen de dood de overwinning en de volkomen overwinning behaald. Toen hebt u de dood op zijn eigen terrein, op het kerkhof, in het graf, verslagen. En toen hebt u als de levende het recht gekregen om het eeuwige leven binnen te treden. En niet alleen het recht voor uzelf daartoe verworven, maar het ook nog verworven voor al degene voor wie u de dood bent ingegaan. En u geeft dat leven in het uur van de wedergeboorte, dan begint het. Maar u voltooit en volmaakt dat leven ook voor hen die u vrezen tot in alle eeuwigheid. En van allen voor wie gij uw bloed gegeven hebt, zal er niet één verloren gaan. Ze zullen allen langs welke wegen dan ook, en misschien wel langs moeilijke wegen, langs wegen van verdrukking en beproeving en aanvechting, maar ze zullen langs welke wegen dan ook allen op hetzelfde eindpunt aankomen, en ze zullen eeuwig uw heerlijkheid aanschouwen en in uw heerlijkheid zich mogen verheugen. Heren, wij mogen gedenken aan die heilsfeiten. Een paar dagen geleden was het uw sterven, uw verzoenend sterven, dat het rustpunt mag blijven voor elk hart dat u waarlijk vreest. Het sterven van de Heer Jezus, waarmee de prijs betaald werd. En vandaag mogen we gedenken aan uw opstanding. O God, wat geeft gij ons veel. Wat geeft gij ons in de heilsfeiten ook veel stof tot overdenking. En wat zou het uw volk betamen om daar hun geest mee te vullen en hun gedachten op te concentreren, opdat zij in verwondering u de Heere ook de dank zouden toebrengen voor al die weldaden die daarin geopenbaard liggen, al dat heil dat daarin openbaar komt, en dat heil ligt ook nog een keer gereed om uitgedeeld te worden. Heere, schenk ons vanmorgen, schenk ons vandaag, schenk ons op deze paasdagen uw onmisbare zegen, opdat wij waarlijk zullen gedenken en opdat dat ook in ons leven voor het eerst of opnieuw een zegenrijke vrucht mag brengen. En dat we door de overdenkingen in de weg van de toepassing daarvan door uw Heilige Geest mogen ondervinden dat gij een barmhartig en genadig God zijt en dat ge een zaligmaker gegeven hebt aan wie geen gebrek is, in wie een volheid van genade is. Dat gij een zaligmaker gegeven heeft die volkomen kan zaligmaken allen die door hem tot God gaan. Wij bidden, Heren, om bewaring voor de zonde, ook in deze kerkdienst, bewaring voor alles wat zou kunnen afleiden, wat onze gedachten zou kunnen wegnemen, wegvoeren, verstrooien, wat ons zou belemmeren om te luisteren naar het woord van uw genade. Ach, Heren, en u weet wel hoe dat bij ons ligt en hoe snel onze aandacht ergens anders op gericht is en hoezeer wij daartoe ook de controlerende werking van de Heilige Geest nodig hebben, maar hoezeer wij het ook nodig hebben dat wij met de eerlijke bedoeling in uw huis en onder uw woord zitten, met de eerlijke bedoeling om te willen luisteren en te willen horen wat gij van uwentwege tot ons te zeggen hebt. Heren, geef ons die gewilligheid en laten wij de gelegenheden die gij ons geeft niet voorbij laten gaan, ongebruikt en onbenut. Dat is mogelijk al zo vaak gebeurd en die tijd die daarmee verloren gegaan is, komt ook niet meer terug en die gaat af van de ons toegemeten genadetijd en die kunnen we ook nooit meer herstellen. Heren, daarom, omdat het inderdaad genadetijd is en zeker de uren die we onder de verkondiging van uw woord doorbrengen, omdat dat zeker genadetijd is, daarom bidden wij van u, geeft u ons allen die gewilligheid en die begeerte om die tijd te gebruiken waartoe u ze gegeven hebt. Opdat wij gezegend mogen worden, Heren. Denk zo aan ons en laat de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben en ook niet gebruiken om zijn verstorend werk in ons midden te verrichten. Denk aan hen die hier niet zijn kunnen en voor wie het ook paasdagen zijn. Maar misschien dat die paasdagen door moeten brengen met veel zorgen en met veel moeite. Dat geldt zeker van zuster Ali Knapen in Calando. Heren, denk ook aan haar, ja, bijzonder aan haar. Als we nu al heel wat zondagen haar naam genoemd hebben, ook in onze gebeden, dan doen we het vandaag ook weer met de bede: Heere, laat u aan haar niet onbetuigd, maar geef dat zij, nu ze voor de poorten van de dood ligt, ook over de dood heen mag zien op het leven en op de levensvorst, de Heere Jezus Christus. Heere, wilt u gedenken aan alle die een weg van moeite en zorg gaan? Laten we het leren om bij u te schuilen, om de moeite en het verdriet die gij immers toch ook aanschouwt, in uw hand te mogen geven. En wilt u uw genade verheerlijken, juist als wij het mogelijk helemaal niet verwachten. Doe wel, Heere, aan uw Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Vergader Israëls verdrevenen. En doe waar worden al wat die beloften bevatten. Breng er nog velen toe tot de gemeente die zalig wordt. Kom er dan ook in mee als vandaag het evangelie hier, maar op zoveel andere plaatsen verkondigd mag worden. Sterkt u hen die ge tot die taak roept. Bekwaam ze en geef ze de juiste gezindheid, eerbied voor uw woord, ontzag voor datgene wat u hen te doen gegeven hebt, bewogenheid met de mensen die onder hun gehoor zitten. En Heere, alles wat ze nodig hebben, maar dan nog, dan blijft nog onmisbaar het werk van uw Heilige Geest in de harten, harten die voor mensen niet toegankelijk en bereikbaar zijn. Werkt u dan zelf ook op deze dag, Heere, zoals u op de eerste dag der week na uw opstanding onmiddellijk ook aan het werk gegaan bent, Heere Jezus. En u hebt ze opgezocht, degene die treurden en weenden. En u hebt een woord ter moed, met de moeden ter rechtertijd gesproken. En u hebt vreugde gegeven in de droefenis en licht in de duisternis. En u hebt uw wonderen heerlijk gemaakt. Doe dat zelf ook door ook vandaag aan het werk te gaan, Heere, zaligmakend over het ganse rond der aarde. Wil ons behoeden en bewaren voor zonde en verkeerdheid. En wil het ons genadig vergeven, alles wat wij tegen u, de hoogste majesteit, hebben misdreven. Hoor ons, o getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de 118e psalm het 10e en het 11e vers. Dit is de poort des Heren en de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Thank you. Gemeente, ik heb u bij de aanvang van deze dienst mogen groeten. Genade zij u en vrede. Wat zou u ervan gedacht hebben als ik vanmorgen in plaats van deze groet of een andere groet die we zondagsmorgens of zondagsavonds gebruiken aan het begin van onze kerkdienst, als ik u in plaats daarvan vanmorgen had begroet met goedemorgen, gemeente. U zegt dat zou niet gepast zijn. Dat kunnen we tegen elkaar wel zeggen. En zo kunnen we elkaar wel groeten. Maar zo groet je in de kerk elkaar niet. Dat verwachten we niet. Dat zou ons eigenlijk toch wat geïrriteerd hebben. En toch vraag ik me af, gemeente, of het wel helemaal juist is als we ons bij zo'n groet toch wat vreemd zouden hebben gevoeld. Want het is maar helemaal de vraag wat wij onder een goede morgen verstaan. U zegt, ja, maar die groet, al is die dan nog zo goed bedoeld en al zou je die nog bijbels vullen, zo in de zin van wat de Heer Jezus bedoelt als hij tegen die rijke jongeling zegt, die hem goede meester noemt, dan zegt Jezus immers, wat noemt gij mij goed? Niemand is God dan alleen God. En als je dan inderdaad ook bedoelt met het goede, datgene wat van God komt, nou kun je elkaar nou iets beters toewensen dan een morgen waarin wij die dingen ontvangen die bij God vandaan komen. Ja, maar zegt u, al zou je die woorden dan zo vullen, dan niemand denkt meer aan die betekenis. De betekenis van die woorden is helemaal uitgehold. En een groet als goedemorgen is een leeg woord geworden. Zo goed als ook woorden als het Franse adieu. Wie denkt er dan aan dat men elkaar aan God aanbeveelt? Of zo'n groet als de Oostenrijkers gebruiken, Grüß Gott. Wie denkt er dan aan dat, ja, dat daar de naam van de Heere in gebruikt wordt? Het groeten hebben geen betekenis meer. Althans, ze hebben hun betekenis helemaal verloren. Het is niet meer dan een soort vriendelijkheid tegenover elkaar. Je wil elkaar ook niet zwijgend passeren. Maar veel meer zegt het eigenlijk niet. Zo is het eigenlijk altijd gegaan met woorden die als een groet gebruikt worden. Oorspronkelijk hadden ze wel een bepaalde inhoud. En bedoelde men er inderdaad heel wat mee te zeggen. Maar zoals zo vaak, dingen die zo vaak gezegd worden, die alsmaar herhaald worden. Wie denkt er eigenlijk nog bij na? Wie denkt nog na bij de oorspronkelijke groet? Als Jezus op de Paasdag zijn discipelinnen en zijn discipelen groet, dan gebruikt hij geen verheven taal. Dan gebruikt hij woorden die op die dag ook nog door anderen heel wat keren gebruikt zijn. Dan gebruikt hij gewone woorden die in die tijd ook hun betekenis voor een heel groot deel verloren hadden door het veelvuldige gebruik. En toch maakt de Heer Jezus van die hele normale dagelijkse groeten gebruik als hij als de paaskoning eerst zijn discipelinnen, de vrouwen bij het graf, daarna zijn discipelen 's avonds in die kamer waar ze achter gesloten deuren zaten, begroet. Maar als hij dat doet, dan geeft hij die groeten tegelijkertijd ook weer hun oorspronkelijke inhoud terug. En niet alleen wenst hij ze dan toe wat hij in die groet zegt en wat wij mensen elkaar dan ook toewensen als we diezelfde groet gebruiken. Maar zijn wensen is tegelijkertijd ook geven. Hij geeft wat hij hen toewenst. Laten we naar die twee paasgroeten uit Matteüs 28, daar vinden we de eerste. En uit Johannes 20, daar vinden we de tweede. Laten wij naar deze paasgroetenis gaan luisteren. En laten we eens overdenken wat dan eigenlijk de inhoud van die groeten is. En hoe de Heere die inhoud weer helemaal voor de dag haalt. Zeker op de paasmorgen. En als er ooit een dag geweest is dat die woorden hun oorspronkelijke gouden klanken weer kunnen gaan krijgen, dan is dat op de dag waar Jezus uit de dood verrezen is. Eerst, wees gegroet. Die groet sprak de Heer Jezus tot de vrouwen die bij het graf geweest waren. U kent ongetwijfeld de geschiedenis. Die vrouwen die gezocht hadden naar een mogelijkheid om Jezus lichaam te zalven, dat was wel gebeurd, maar dat was echt haastig gebeurd. Er was ook geen tijd meer om het grondig te doen. En zij wilden het uit liefde tot de heiland toch nog wel wat beter doen. En de eerste, de beste gelegenheid, zodra de Sabbat voorbij is, gebruiken ze om naar het graf te gaan. Maar ze vinden hem niet. Ze vinden daar wel een engel. En die engel verkondigt hen de boodschap dat hij er inderdaad niet meer is. Dat hij leeft. Hij herinnert hen ook aan het woord dat Jezus daaromtrent zelf gesproken heeft. Hij geeft hen de opdracht dat ze die boodschap nu ook aan de discipelen van de Heer Jezus moeten gaan vertellen. En als ze daaraan gehoorzamen met allerlei gevoelens in hun binnenste, met vrees aan de ene kant, met blijdschap aan de andere kant, en ze begrijpen het niet en ze weten helemaal nog niet waar ze aan toe zijn, en wat ze nou eigenlijk gehoord hebben, dat dringt nog maar amper tot hen door, of eigenlijk nog maar nauwelijks. En dan onderweg naar de discipelen, dan is daar plotseling die ontmoeting met de Heer Jezus zelf. Het eerste wat ze van hem horen is: wees gegroet. Ik zei, ja, dat was een gewone groet. Als u er eens op let en u bladert zo wat door het woord van God heen, dan komt u die groet tegen op andere plaatsen ook. Ik geef u in het Matthäus-evangelie 2 plaatsen, en we hoeven niet eens zo heel ver terug te bladeren, van Matthäus 28 naar Matthäus 26. Vers 49. De geschiedenis die ons vertelt dat de Heer Jezus met zijn discipelen in de hof van Gethsemane is, en dat dan de bende komt om hem gevangen te nemen. En te midden van Jezus' vijanden bevindt zich ook een van zijn discipelen, Judas. En Judas loopt op de Heer Jezus toe en hij zegt: wees gegroet, Rabbi. En we bladeren naar het volgende hoofdstuk, Matthäus 27... En in vers 29 vinden we dat de soldaten permissie gekregen hebben van Pilatus om met de Heer Jezus te spotten voordat ze hem straks gaan wegleiden naar Golgotha. Want die is inderdaad veroordeeld tot de kruisdood. Maar voordat ze hem weg gaan brengen, gaan ze hem bespotten, gaan ze hem quasi hulde betonen. En ze vallen voor hem op de knieën. Ze hebben eerst een doornenkroon op zijn hoofd gezet en ze hebben een rietstaf in zijn hand gegeven. En ze vallen op hun knieën alsof ze zijn gewillige, eerbiedige onderdanen zijn. En ze zeggen spottend tegen hem: wees gegroet, gij koning der Joden. Je ziet, die groet kon overal voor gebruikt worden. Zo inhoudloos was hij geworden. Zo leeg. Hij kan zelfs als een spotwoord gebruikt worden. Hij kan zelfs klinken als een vloek. En van de oorspronkelijke betekenis is niks meer over. En die groet gebruikt Christus toch weer. Maar als hij die groet gebruikt, uiteraard doet hij het dan anders dan die soldaten. Uiteraard doet hij het dan anders dan Judas. Dan gebruikt hij die woord in zijn oorspronkelijke betekenis. En de oorspronkelijke betekenis van het Griekse gaire, of in het meervoud gairete, betekent verheugt u. Verheugt u. En dat wil zeggen dat Jezus die vrouwen oproept om zich te verheugen. Laten ze het zo verstaan. Niet als zo'n kale, platte, inhoudloze groet zoals zo vaak. Maar laten de vrouwen hem verstaan zoals hij bedoelt verstaan te worden. Een oproep tot vreugde. En dan is het in Jezus' mond echt een paasgroet. Want als er ooit reden is geweest in de geschiedenis van het mensdom, vanaf de schepping, vanaf de val moet ik eigenlijk zeggen, als er ooit reden is geweest om tot mensen, tot zondaren, tot gevallen Adamskinderen te zeggen, verheugt u, dan is het op de paasmorgen. Want daar staat Jezus. Hij was de gekruisigde, maar hij is de levende. Hij is niet meer in het graf. Dat hebben die vrouwen zojuist zelf nog kunnen constateren. Ze hebben zich ervan kunnen gewissen. Ze mochten het graf een ogenblik binnengaan om binnen in het graf te kijken om te controleren wat die engel zei, namelijk dat het graf leeg was. En ze moeten het nu ook wel geloven. Ook al dringt het nog niet tot hen door. Maar ze moeten het eigenlijk wel geloven. Ook waar is hij anders? Daar staat Jezus voor hen. En het is hij die tot hen spreekt. Hij die de dood overwonnen heeft. Hij die alles volbracht heeft. Herkennen die vrouwen hem? Ik denk het wel. Ik geloof dat ik inderdaad mag zeggen dat ze hem herkend zullen hebben. Waarom? Omdat als Jezus dit zegt, hij, ik zei het zo pas al, niet maar hen toewenst dat ze vreugde zullen hebben, maar omdat hij het hem met de daad ook schenkt. Oh, er was al een zekere vorm van blijdschap in hun hart nadat ze bij het graf geweest waren en nadat ze die engel daar hadden horen spreken. Maar dat was vreugde die gemengd was met vrees. Ja, met vrees. Dat is een gevoelsbeleving, dat is een ondervinding, dat is een emotie. Als vreugde en vrees samengaan, die kun je eigenlijk niet omschrijven, die kun je alleen maar herkennen als je er in je eigen leven ook wel eens ervaring van gehad hebt. Dat er een blijde tijding gebracht is en dat je het eigenlijk wel geloven moet, maar het ook weer niet geloven durft en geloven kunt, omdat het te groot was om waar te zijn en je bent gelijk tegelijkertijd bang om te denken dat het misschien toch weer niet waar zou zijn. Maar als ze hem ontmoeten en als ze hem horen spreken, dan is dat nog meer dan wanneer ze die engel horen spreken. En als hij alleen maar die twee woorden spreekt, dan geeft hij ook wat hij tot hen zegt. Dan doet hij wat hij de vorige avond nog in de kring van zijn discipelen gezegd heeft. En toen zei hij, opdat mijn blijdschap in u blijven. Mijn blijdschap. Gemeente, zullen we eens proberen op een hele eerbiedige manier, op een voorzichtige manier, op een manier die ons mensen, zondige mensen past, zullen we eens proberen op deze paasmorgen in de ziel van de Heere Jezus te blikken. Zullen we eens proberen te verstaan hoe hij zich op dat moment heeft gevoeld en wat zijn emoties zijn geweest. O Heer, de koning is verheugd door uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor ogen. Zo hebben we gezongen. En zo heeft de dichter van Psalm 21 ter eeuwen van tevoren al van geprofeteerd. Van de vreugde van de koning. Vanwege het heil van God. Kunt u zich indenken, na alles wat er gebeurd is in die lijdensweken, In dat hele leven van de Heer Jezus, waarin zoveel moeilijke momenten geweest zijn. Hoe hij zich nu op deze paasmorgen inwendig gevoeld heeft. Hij had bezoek van zijn vader gehad toen hij nog in het graf lag. En zijn vader had hem opgezocht om hem wakker te maken uit de dood. En om hem permissie te geven om op te staan. En zijn vader had daarmee aan de zoon betuigd dat hij volkomen genoegdoening gevonden had in al het werk dat de zoon had verricht. En de vader had daarmee zijn volle tevredenheid met zijn zoon en met het werk van zijn zoon uitgesproken. En hij kon het toen ook weer van ganser harte tegen zijn zoon zeggen: deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En Jezus wist het, die lijdensweg is voorbij. Nooit, nooit zal ik meer hoeven mee te maken wat ik tot nog toe heb meegemaakt. Nooit in der eeuwigheid zal het ooit meer gebeuren dat mijn vader zijn aangezicht voor mij hoeft te verbergen. Want nooit ziet hij in mij meer één zonde die door zijn rechtvaardig oordeel op mij gelegd is. Want ze zijn allemaal uitgedelgd. Ze zijn allemaal weggedaan. Het doel is bereikt. En wat heeft hij er tegenop gezien? En wat heeft het hem moeite gekost? En wat heeft hij tot in Gethsemane bloed en zweet moeten zweten? Wat heeft hij gezucht en geklaagd? Wat heeft hij tot uitdrukking gebracht? Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Maar nooit zullen die momenten ooit meer voorkomen. Hij heeft de dood achter zich, hij heeft het oordeel achter zich, hij heeft het vonnis achter zich, hij heeft de vloek achter zich. En de komst van de engel om de steen van voor het graf weg te wentelen is hem een nieuw bewijs geweest van de goedkeuring van de vader over zijn werk. En daarom is de zoon verheugd. Daarom is het echt waar. O Heer, de koning is verheugd. En wat zien we de Heer Jezus dan doen? Zodra hij uit het graf verrezen is. Want het is morgens nog heel vroeg. Die vrouwen zijn in alle vroegte gekomen. En ze hebben daar niet eens zoveel tijd doorgebracht daar bij het graf. Want dat was gauw gezegd door die engel en dat was gauw gedaan, dat kijken in het graf en dat zien dat het leeg was. En ze waren alweer op weg naar Jeruzalem terug om het de discipelen te boodschappen, 's morgens heel vroeg. Wat zien we de Heer Jezus doen? Hij, de verheugde zaligmaker. We zien hem onmiddellijk naar de zijnen gaan. Waarom? Om ook hen te verblijden, opdat mijn blijdschap, zo zei hij, in u blijven. Waarom doet hij dat? Hij weet toch wie ze zijn. Hij weet toch wat ze meemaken. Hij weet toch van hun droefheid. Hij weet toch van hun neergebogenheid. Hij heeft ze toch gezien, verslagen en moedeloos. Hij heeft hun klachten toch gehoord. Ook al lag hij in het graf, naar zijn godheid, naar zijn genade, majesteit en geest, was hij toen ook niet bij zijn discipelen weg. Al zagen ze hem niet en al hadden ze echt geen troost van zijn aanwezigheid. En toen heeft hij, al lag hij zelf in het graf, en al was hij wat zijn mensheid betreft net zo dood als een andere die gestorven is, toen heeft hij toch hun zuchten gehoord. Toen heeft hij hun tranen gezien. En om het met de woorden van de psalm te zeggen, en die tranen die zijn niet naast zijn fles gevallen. Die heeft hij in zijn fles vergaderd. En omdat hij precies weet hoe hun gesteldheid is en wat ze allemaal meemaken en waar ze elkaar ook niet uit helpen kunnen, waar ze elkaar alleen maar moedelozer en ellendiger mee kunnen maken, daarom haast hij zich om hen op te zoeken, want hij wil hun droefheid veranderen in blijdschap. Hij wil hun zak ontbonden en hen met vreugde omgorden, zoals hij het een paar dagen geleden ook gezegd heeft: gij hebt dan nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Wel nu, gemeente, zo maakt hij het voor die vrouwen paasfeest. Want paasfeest is voor alles het feest van de blijdschap. Niet omdat het weer voorjaar gaat worden natuurlijk. Dat is het voor een hele hoop mensen. En meer is het voor een hele hoop mensen vandaag de dag niet. Mensen met een eendimensionale platte levensvisie. Die kijken niet verder dan wat ze voor ogen hebben. Maar het is wel het feest van de blijdschap om wat de Heer Jezus gedaan heeft. En om wat zijn vader daarover uitgesproken heeft. Het feest van de blijdschap, omdat nu alles, maar dan ook alles voldaan is. En daarom zegt Jezus tegen die vrouwen: verheugt u. En nou de vraag hoe dat nou kan, hoe Jezus dat nou tegen deze mensen kan zeggen. Want als dat nou nog deugdzame mensen waren geweest en mensen die in alle dingen trouw gebleven waren en die de Heer Jezus nooit teleurgesteld hadden en die altijd bij hem gebleven waren, ook in zijn bitter en bang lijden. Als het nou nog gezegd werd tegen mensen die weliswaar in hun machteloosheid niks meer voor hem konden doen, maar die wel alles voor hem hadden willen doen. Als het nou gezegd werd tegen mensen die zich nooit eens gestoten hadden aan de Heer Jezus en nooit eens geërgerd bij hem weggegaan waren. Als het nou eens tegen mensen gezegd waren die altijd heel dicht bij de schriften geleefd hadden en in geloof en in vertrouwen gesteund hadden op het woord van de Heer dat hij gezegd had dat hij weer op zou staan. Als het nou eens om mensen ging die nooit traag waren om de Heer te geloven op zijn woord. Maar het zijn mensen die vol onkunde zitten en het zijn mensen die vol ongeloof zitten. En het zijn mensen die zo traag zijn om te verstaan. En het zijn mensen die allemaal de Heer verlaten hebben en die teleurgesteld zijn in hem en die hem teleurgesteld hebben door hun gedrag. Ze stonden, ja weliswaar, in de buurt van Golgotha, maar van verre. En ze gaven hem niets. En ze deden ook geen poging om wat voor hem te doen. Er is niet zoveel goeds van die mensen te vertellen. Ze gaan naar het graf omdat ze Jezus lief hadden, maar ze hebben een dode Jezus lief. En ze zoeken Jezus tussen de doden. Dat is ook geen bewijs van een helder geestelijk inzicht. Dat is ook geen bewijs van een krachtig geloofsvertrouwen. Nee, er is niet zoveel goeds van die mensen te vertellen. En eigenlijk zou het te verstaan geweest zijn als Jezus bij zijn eerste ontmoeting met die vrouwen hen toch wel een aantal vermanende woorden had toegevoegd. En hen bestraft had. Want dat was verdiend, dat zou op zijn plaats geweest zijn. En in plaats van bestraffende en vermanende woorden en terechtwijzende woorden spreekt hij deze vriendelijke groet. Hoe kan dat? Gemeente, dat hangt samen met nog iets. En ik moet u weer iets zeggen vanuit de grondtekst. Die groet, gaire in het enkelvoud tegen één mens gezegd, of gaire te als je tegen twee of meer mensen zegt. Dat is een woord dat samenhangt met een ander Grieks woord, charis. Daar is het uit samengesteld. En wat is charis? En nou komen we eigenlijk bij de echte betekenis van deze groet. Charis is genade. Die groet wil in zijn oorspronkelijke betekenis eigenlijk zeggen: verheugt u vanwege de genade. Dat is de groet die Jezus hen geeft. Ach, niemand verstond het meer. Niemand begreep er meer wat van. Maar zo lag het wel. En degene die het weet is Jezus. En die het weer zo verstaan wil hebben is Jezus. En die het daarom ook tegen deze vrouwen kan zeggen: verheug u vanwege de genade. En gelukkig is er vreugde over de genade. Want nu kan het tegen zondaren gezegd worden. Nu wel. En omdat het zo is dat er genade is, daarom kunnen ook deze ontrouwe vrouwen, al hebben ze nog zoveel liefde en nog zoveel verdriet over wat de Heer Jezus is aangedaan, en al zijn ze nog zo hartelijk aan hem verbonden, maar ze weten er geen weg mee en ze zien het allemaal niet op een zuivere manier, met al die gebreken die ze hebben, kan toch tegen deze zondaressen, tegen deze dochters van Adam gezegd worden: verheugt u, want er is onverdiende gunst. Er is iets ook voor zondaren. Er is iets ook voor onwaardigen. Gods onverdiende gunst. En die zonden dan, ach, die liggen al lang bedekt onder het bloed van Christus. Die heeft hij al in zijn lichaam gedragen aan het kruis. Daar heeft hij al voor geboet. En zijn vader heeft gezegd dat zijn boetedoening daarvoor voldoende was. En dat daarom die vrouwen met genade begiftigd mochten worden. Gemeente, dat is de manier waarop de Heer Jezus, de paaskoning, op de paasmorgen met moede en beladenen omgaat. Dat is de manier waarop hij als de herder der schapen pastoraat aan hun zielen bedrijft. Dat is de manier waarop hij werkelijk droefheid in blijdschap verandert. Dat is de wijze waarop hij treurenden hoop geeft. Waarmee hij neergebogenen opricht. Waarmee hij gevangenen in vrijheid zet. Waarmee hij wegen opent die gesloten zijn en die wat ons betreft en wat onze mogelijkheden betreft altijd gesloten zouden moeten blijven. Dat is de manier waarop hij leven in de dood brengt en licht in de duisternis. Dat is de wijze waarop hij in een mensenleven alle dingen anders maakt. Pasen doet aanbreken. Want de boodschap is immers: het is volbracht. De boodschap is immers: hij leeft. De boodschap is: de schuld is betaald en God is verzoend en de weg tot de troon van God en tot het hart van God is geopend. En als Jezus zo deze vrouwen in het licht zet en als hij zo hun neergebogen hart opheft, vindt u het dan een wonder dat we lezen wat we lezen als reactie van die vrouwen? Namelijk dat ze neerknielen en hem aanbidden. En wat een groet alleen al niet kan bewerken, hè? Een groet alleen al kan het zo totaal anders maken in een mensenleven. Een groet uit Jezus' mond, een welkomstwoord, een betuiging van zijn hartelijke liefde, een oproep van zijn kant als hij het zegt: verheugt u vanwege de genade die tot u komt. Wat een groet al niet bewerken kan. Als we de boodschap dan maar verstaan. En dat is natuurlijk mijn vraag waar ik dit gedeelte van de prediking nu mee moet gaan beëindigen. Als we de groet maar verstaan, zei ik, verstaan we hem nu. En horen we het nu al ook hem zeggen. Dan moet ik een andere vraag aan verbinden. Namelijk, bent u ook zo iemand als die vrouwen? Wat waren dat dan voor mensen? Nou, één ding heb ik nog niet gezegd, maar dat zei die engel tegen hen: ik weet dat gij zoekt Jezus. dat waren het voor vrouwen. Waarvan de hemel wist, want die engel wist dat ook niet uit zichzelf, dat was bekend in de hemel, waarvan de hemel wist dat ze Jezus zochten. Doet u dat ook? Bent u om hem verlegen? Gaat uw hart naar hem uit? Hebt u hem nodig gekregen? Kunt u het niet meer zonder hem? Is uw schuld en uw zonde van die aard dat u alleen nog maar met die schuld en met die zonde kunt vluchten naar Jezus? Om bij hem vergeving te zoeken. En weet u misschien niet waar u hem vinden moet? Zoekt u hem misschien ook nog net als die vrouwen, als de levende tussen de doden? Dat kan. Dat je hem op een verkeerde plek zoekt, dat je hem in verkeerde dingen zoekt. Dat je, niet op zichzelf verkeerde dingen natuurlijk, maar dat je hem verwacht langs een weg waarlangs die nou helemaal niet van plan is te komen. En dat je hem zoekt in godsdienstige dingen en tevreden bent met godsdienstige activiteiten. Maar dat je hem eigenlijk vergeet te zoeken op de plek waar je hem alleen maar vinden kunt. En waar is dat? In het woord. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen, zegt hij. En als we hem ooit moeten vinden, dan moeten we hem in Gods woord, in Gods weg, in Gods waarheid vinden. Dus als ik die vraag aan u in uw midden neerleg, bent u iemand die Jezus zoekt en waar zoekt u hem dan? Nou, u voor jezelf wat stof om te overdenken, nietwaar, en eerlijk antwoord te geven. Maar als u zo bent zoals zij waren, ook al hadden ze dan uit zichzelf de neiging om hem op een verkeerde plek te zoeken. Maar omdat de Heere wist dat dat zoeken van Jezus in hun zielen oprecht zoeken was, komt Jezus hen tegemoet en hij zegt dit. Geeft dat geen moed voor mensen die oprecht zoekend gemaakt zijn? Houd aan. Grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Zoals deze vrouwen dat ook hebben ondervonden. Maar het kan ook wezen dat je zegt, ja, Jezus zoeken, wat is dat? Ik kan me dat theoretisch nog wel een beetje voorstellen en ik heb er genoeg van gehoord om een beetje een idee te hebben wat we daaronder verstaan moeten. Maar in de praktijk van mijn leven, als ik heel eerlijk ben, dan weet ik niet wat dat is. Eerlijk gezegd heb ik ook zoveel andere dingen waar ik naar zoek. En zoveel andere dingen waar ik mee bezig ben. En zoveel andere dingen die voorrang hebben. Nou, daar hebt u eigenlijk tegelijkertijd mee gezegd dat het niet goed is tussen God en uw ziel. En als u dat dan zelf zegt, het is niet goed tussen God en mijn ziel. Want ik heb het door God aangeboden genademiddel, de Heer Jezus Christus, eigenlijk niet nodig. Dan hebt u daar ook tegelijkertijd mee erkend dat u op een verkeerde weg bent. En u laat God u onder het evangelie zitten met de bedoeling dat u op die rechte weg zult worden gebracht. Laten uw eigen woorden die tegen u getuigen u er dan eens een keer toe brengen om overtuigd te worden dat het anders moet worden in uw leven. Want er is geen behoud buiten Jezus om. En er is, en dan pas ik het maar weer op die paasgroet toe, er is ook geen echte vreugde buiten Jezus om. Want hij is de enige die dat tegen je ziel kan zeggen. En die het dan ook nog waar kan maken. Verheugt u vanwege de genade. Maar er is nog die tweede groet en die moeten we ook nog overdenken. Johannes 20. Dan is het 's avonds. Dan is er al een dag voorbij nadat de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. En dan worden we door de evangelist Johannes uitgenodigd om mee te gaan naar die zaal ergens in Jeruzalem, naar die kamer waar de 11 discipelen zich, ik zou bijna zeggen, hebben opgesloten. Opgesloten, want ze zitten daar achter gesloten deuren. Overigens waren het er op dat moment maar 10. Want 1 mankeerde er in hun kring. Ze hadden zich opgesloten uit vrezen voor de Joden. 10 mannen die allemaal zo hun eigen gedachten hadden. En ik weet niet hoe ze daar met elkaar zijn omgegaan. Misschien hebben ze daar wel met gebogen hoofd gezeten en hoorde je dan is de een zuchten en dan is de ander een paar woorden voor zich heen mompelen. En als ze wat tegen elkaar zeiden, dan was het allemaal geschikt om elkaar nog meer in de put te praten. Dan konden ze herinneringen ophalen van weet je nog, ja weet je nog, zo was het toen. En er was er niet één van al die 10 die zei, broeders, maar weten we ook nog wat de Heer Jezus gezegd heeft toen hij nog bij ons was. Toen hij weliswaar zei dat hij zou lijden en dat hij bespot zou worden. Maar ten derde dagen zal ik wederom opstaan. Er was er niet één die daaraan dacht. Er was er niet één die tegen de ander zei. Het was toch nog maar heel kort geleden dat Jezus dat gezegd heeft. Dat hij zou opstaan en dat hij hen zou voorgaan naar Galilea en dat ze hem daar zouden zien. Er was er ook niet één van die 10 die zei, maar dat zijn we toch ook niet vergeten. Dus we hebben nog alle reden om moed te hebben straks dan. Ja, als Jezus zijn woord waar maakt en we hebben geen reden om te twijfelen dat hij dat nou niet meer zou doen. Hij heeft het al zo vaak gedaan. Straks zullen we hem zien. Nee, niet één. Helemaal in de war zijn ze. Alles is weg, alles is kwijt, alles is verstoord, alles ligt overhoop. En als je ze heel eerlijk afvraagt, en wat denk je nou? Dan zouden ze nog heel eerlijk moeten zeggen, ja, we zijn bitter teleurgesteld in onze meester. We hadden gedacht dat. En nu heeft hij ons teleurgesteld. En toen waren er in de loop van de dag vrouwen gekomen met een boodschap dat ze engelen gezien hadden. En die zeiden dat hij leeft. En al die mannen hadden hun hoofd geschud en die hebben tegen elkaar gezegd en tegen die vrouwen ook gezegd, nou joh, je moet ons dat niet van alles wijsmaken, want ze beschouwden het als ijdel geklap. Dan krijg je ook als boodschapster een klap in je gezicht. Als je vanuit de vreugde die je zelf mag beleven een ander probeert deelgenoot te maken van die vreugde, je wordt zo behandeld. En toen was daar plotseling Jezus. Hij staat in de kring van de zondaars. Want ook deze mensen zijn, en dat is hun hele gedrag, dat kun je aan hun hele gedrag aflezen, ongelovigen, tragen van hart. Ze hebben dan inderdaad ook best verwijten verdiend. Maar Jezus staat in één keer in hun kring. De deur was niet open gegaan. Niemand had hem horen binnenkomen. Hij is zo in één keer in hun midden. En hij groet ook hen. Gebruikt een andere vorm, een Joodse groet. Shalom lechem, vrede zij uw lieden. Maar alweer een gewone groet, je kunt dat nog in Jeruzalem, in een Tiberias, in een Haifa, overal horen vandaag. Shalom lecha, shalom lechem. Duizenden keren op een dag en de Arabieren zeggen salam, dat lijkt er heel veel op, dat is ook van dezelfde wortel. En omdat het zo vaak gebruikt wordt, is het met deze groet ook al net gegaan als met die Griekse groet. Uitgehold. Betekenisloos geworden. Wie verstond nou eigenlijk nog wat ermee bedoeld werd? En toch is ook dit een groet met een rijke inhoud. Want wat is shalom? Wat is bijbels gezien shalom? Dat is heelheid. Dat is harmonie, dat is innerlijke en uiterlijke rust. Dat is welvaart, welstand en vooral ook welzijn. En in het licht van Gods woord met deze dimensie, dat het ook wijst op de herstelde vrede met God. De geheelde, de genezen relatie met God. En als de Heer Jezus deze groet aan zijn discipelen brengt, dan doet hij net als bij de vrouwen. Dan zegt hij het niet alleen, dan wenst hij het niet alleen. Dan zegt hij niet eigenlijk, ik hoop dat jullie vrede mogen ontvangen. Ik wens jullie vrede, ik wens jullie shalom toe. Nee, dan geeft hij die. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En dat kan hij doen, omdat hij de Zoon van God is. Mijn vrede. Precies hetzelfde als met mijn blijdschap. En zo pas zei ik, zullen we eens proberen om in de ziel, in de geest van de heiland, van de opgestane heiland in te blikken. En we probeerden daar te ontdekken en we zagen dat daar zijn ziel zich grotelijks mocht verheugen in God, in het heil Gods, in het welbehagen Gods, in de goedkeuring van zijn vader over zijn werk. En als we nu weer proberen een blik te slaan in die ziel, dan zien we dat die ziel van Christus volledig tot vrede is gekomen. In Gethsemane lezen wij dat hij droevig en zeer beangst werd. En ik heb het al geloof ik geciteerd, we lezen dat hij op een gegeven ogenblik ook niet meer weet wat hij bidden moet. Wat zal ik zeggen? En zo zijn er meer van die momenten geweest dat er innerlijk alleen maar onvrede en onrust was. Maar nu heeft hij het aangezicht van zijn vader gezien. Het is niet langer verborgen. En nu heeft hij de vrede Gods die alle verstand te boven gaat in zijn ziel gevoeld. En nu weet hij. Nu is hij er diep van doordrongen dat er van een toornend God in zijn richting geen sprake meer is. En dat hij weer volledig deelt in de gunst en in de liefde van zijn vader. Zijn vader heeft hem, om zo te zeggen, weer in zijn goddelijke liefde aan zijn hart gesloten. Zijn vader is zelf, mag ik het menselijk zeggen, blij dat hij zijn zoon terug heeft uit de hel. Maar omdat Jezus weet dat zijn discipelen ook vrede nodig hebben, haast hij zich en wacht hij geen ogenblik langer dan nodig is om ook hen op te zoeken en die vrede aan hen uit te delen. Vrede, je zoekt dat in de wereld tevergeefs, nietwaar? Hier is alles onvrede en oorlog en oneenigheid en gestoorde verhoudingen. Geen wonder natuurlijk. Geen wonder, want God heeft ook gezegd, de goddelozen hebben geen vrede. En zolang de wereld goddeloos is en bewoond wordt door goddelozen, zal er hier geen vrede zijn. Er zal altijd vijandschap zijn. Zolang wij kunnen leven in vijandschap tegen God, zal er ook vijandschap tegenover elkaar zijn. Als de eerste tafel van de wet niet gehoorzaamd wordt, wordt de tweede tafel van de wet ook nooit gehoorzaamd. Want dat is een eenheid. Maar ook het menselijk hart kent geen vrede. Zeker niet als we onszelf hebben leren kennen. Zeker niet als wij bij onszelf ook ontdekt hebben dat er één groot manco in ons leven is. Schepselen van God. En toch zonder God. Toch vervreemd van God. Toch zonder de ware kennis van God. En als je dat gaat ontdekken in je leven, gemeente, zijn er dan nog plekjes waar je in rusten kan? Dan kun je het proberen, jawel. Dan kun je proberen je bevrediging te zoeken hierin. Dan kun je proberen je geweten gerust te stellen met wat dingen die je dan aandraagt. Zeker ook allerlei godsdienstige dingen. Maar kun je dan echt daarin rusten? Of word je toch iedere keer weer opgejaagd? Als God aan het werk is, dan laat hij je er niet in rusten. Dan laat hij je inderdaad geen plekje met rust. Iedere keer waar je zelf ook geprobeerd had rust in te vinden, daar schudt de Heer aan. En daar laat hij je van weten, hier is het ook niet. God maakt ons onrustig. Augustinus had dat ook leren verstaan. En die zei het ook zo. Onrustig is ons hart in ons. Hoe lang? Totdat het rust vindt in u, o God. Maar dan moet het eerst goed komen tussen God en je ziel. Dan moet het eerst in orde komen. En hoe wordt het in orde? Het kan alleen maar in orde gemaakt worden door diezelfde die het bij de discipelen in orde maakte. Door Jezus. Als hij tegen je ziel zegt, mijn vrede geef ik u. En toen werd het ook anders bij de discipelen. Het staat er ook, ze waren verheugd toen ze de Heere zagen. Kan ook niet anders. Want hier is hij. En wat hij zegt, dat doet hij. Hier is Jezus, de levende, die de vrede heeft verdiend, die de vrede vorst is. Het heeft hem ontzaggelijk veel gekost. Maar het is allemaal hersteld. En hij weet precies wat de gemoedsgesteldheid is van een ieder op paasmorgen en op de avond van de paasdag. En zoals hij de gesteldheid, de gemoedsgesteldheid van die vrouwen 's morgens kende, zo weet hij ook precies te peilen hoe het bij die 10 's avonds ligt. En hij sluit die andere, die 11e, die maar afwezig gebleven is, in zijn geest er ook bij in. Al moet die man vanwege zijn eigen onachtzaamheid nog een hele week wachten voordat hij het gaat ervaren. Zo kun je jezelf ook in de weg staan, door afwezig te zijn als Jezus zijn discipelen wil ontmoeten. Maar hij zoekt ze op. Als ze achter gesloten deuren zitten. Als ze bang zijn voor de Joden. Als ze bang zijn voor wat hen overkomen kan. En als ze elkaar niks meer kunnen bieden. En als hun eigen gezelschap elkaar soms meer tot een last dan tot een vreugde is. Hij zoekt ze op. En hij laat zien. Ook dat. Hoe het nou vrede geworden is. Want hij toont hun zijn handen. En zijn zijde. En hij zegt tegen de discipelen. Zei het dan dat hij het op een andere manier zei. Als dat hij dat tegen de vrouwen zei. Hij zei tegen die discipelen ook. En kijk, en zo is het nou vrede geworden. En zo kan ik het nou tegen jullie zeggen. Want dat je in onvrede hier zit. En dat je tot aan je dood in die onvrede zou kunnen blijven zitten. Dat zou nog rechtvaardig zijn, ook niet waar. Mijn discipelen, want waar waren jullie toen ik gevangen genomen werd. En toen ik weggeleid werd. En waar waren jullie toen ik aan het kruis genageld werd? Mijn broederen was ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijn en moeder. Waar waren jullie? Zelfs na mijn dood, toen ik in het graf gelegd werd. Toen waren er twee hele onbekende discipelen die het moesten doen. Waar waren jullie? Maar hij zegt het niet. Hij herinnert hen alleen aan die littekenen. Aan zijn bitter lijden. Aan zijn sterven. Aan zijn ondergang. Aan zijn bloed. En hij liet het ze weten. Vrede is er door mijn bloed. En dan zien ze wat het hem gekost heeft. En juist dan gaan ze beseffen van hoe oneindige waarde het is dat hij dit voor hen heeft willen doen. En dan gaat in die tijd na de opstanding en op de Pinksterdag 50 dagen later hun geloof, mag ik het eens zo zeggen, met sprongen vooruit. Als ze ingeleid worden in allerlei heilgeheimen waar ze voor die tijd nog helemaal blind voor waren. Maar waar de Heere nou ruimte voor geeft. Door de gordijnen weg te trekken, de schellen van de ogen te halen. En hen door zijn geest te verlichten en hun verstand te openen. En dan zijn er ook voor hen geen blokkades meer. En dan zien ze wat ze nog nooit eerder gezien hadden. En waar ze in die dagen van wanhoop ook van aangetwijfeld hadden of het nog ooit wel zo zou wezen. Dan zien ze in één keer de gunst van God. Waarin ook hun leven gevangen ligt. Omdat God de Vader van de Heer Jezus Christus het offer van zijn Zoon heeft aanvaard. En dan daalt ook de vrede in hun ziel. En laat ik dan maar weer diezelfde vraag stellen. U voelt hem al wel aan natuurlijk. Is dat ook uw deel op Pasen? Ik moet ook weer een andere vraag stellen, daaraan voorafgaande. Dan moet u eigenlijk wel lijken op die discipelen. Met al die onmogelijkheden om zichzelf te helpen. Laat ik dat punt maar even nemen. Ze zaten vast, ze zaten gebonden, ze zaten in duister en ze hadden één ding ondertussen heel goed begrepen. Wat ze ook probeerden, aan welke kant ze het ook probeerden, ze kwamen geen steek verder. Ze konden zichzelf niet helpen. Hier wachtte nu alles op het initiatief van de Heer Jezus. Kent u dat in uw leven? Als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, hebt gij, o God, mijn pad gekend. Toen het allemaal niet meer kon. En dan dat wonder, dat onbegrijpelijke wonder, dat hij komt en dat hij ook niet met verwijten komt en dat hij in eerste instantie in ieder geval niet het verwijten komt. De dingen moeten wel rechtgezet worden, maar daar begint hij niet mee. Hij begint met vrede, zei u lieden. Vreugde en vrede. Kun je makkelijk onthouden, hè, jongens en meisjes, wat betekent Pasen? Twee woorden die met een V en een R beginnen. Vreugde en vrede. Kan ik het toch eens een keer aan je navragen of je het nog weet? Wat betekent Pasen? Vreugde en vrede. Maar dan echte vreugde. En dan echte vrede. Die God geeft. En die je ervaart in je ziel. Amen. We zingen Psalm 71, het tiende en het elfde vers. Wij samen danken. Genadige God, wij willen u danken voor het paasevangelie. Dat ons allerlei dingen openbaart omtrent de Heer Jezus en omtrent de wijze waarop hij omgegaan is met zijn discipelen terstond na zijn opstanding. Dat ons ook dingen openbaart omtrent de ziel van de Heer Jezus, de vreugde die zijn deel geweest is, de vrede die hij gesmaakt heeft. Maar dat evangelie dat ons ook vertelt dat wat hij voor zichzelf gekregen heeft, hij ging uitdelen zo snel als het kon, omdat hij wist van de gesteldheid van de zijnen. van hun moeite, van hun nood, van hun ellendigheid, van hun neergebogenheid, van hun verdriet, van hun duisternis, van hun onvrede. En hij wilde ze niet in die situatie laten. En zo hebben de vrouwen vreugde gekend en de discipelen vrede gesmaakt. Heere, wij bidden van u, doe ons diezelfde dingen kennen. Maak er dan ook plaats voor. Laat het van ons ook gezegd mogen worden en laat het in de hemel geweten mogen worden en bekend zijn. Zodat als er een engel naar de aarde zou komen en naar ons toe zou komen, hij het ook tegen ons zou zeggen, zou kunnen zeggen, ik weet dat gij zoekt Jezus. En laten we niet rusten, Heere, voordat we dat in ieder geval in ons leven echt mogen weten. En dat dat ook door u geweten wordt. Want dan is er verwachting, dan komt het wel goed. Dan gaat u uw werk wel afmaken. Dan zult u ervoor zorgen dat het niet bij het zoeken blijft, maar dan wordt zoeken ook vinden. En kloppen wordt ook opengedaan worden. En bidden wordt ook ontvangen. Heere, geef ons uw zegen en heilig uw woord aan onze harten. Doe dat om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het tweede vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.